Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom op deze bijeenkomst. We staan hier op een verhoging, maar dat is niet op ons verzoek. Dat is gebeurd doordat Krasnopolsky de zaal overdag aan een ander verhuurt en vandaar dat het podium er nog staat. Ik wil u vragen of u vanaf nu zo min mogelijk wilt bewegen en zo weinig mogelijk geluid wilt maken. Dat vraag ik u omdat het medium op het moment dat hij in trance gaat, gevoelig is voor allerlei indruk, geluiden en bewegingen. En hij kan van allerlei bewegingen en geluiden heel lang last hebben als u dat nu zou maken. Dus zodra ik ben uitgesproken, dan kunt u zich weer vrijelijk bewegen en geluid maken. Voor degenen die hier nog niet eerder waren, zal ik nog even zeggen hoe de bijeenkomst verloopt. Voor de pauze is er een spreker die een bepaald onderwerp behandelt, waarvan hij de keuze aan u overlaat of waarvan hij zelf het onderwerp kiest, dat hangt van de spreker af. Na de pauze worden er vragen beantwoord en die vragen kunt u op papiertjes schrijven die u op tafel vindt en die kunt u dan tijdens de pauze inleveren. U vindt hier, als u hier in de pauze bent, allerlei uitgaven van bijeenkomsten in Den Haag en die kunt u voor een geringe prijs aanschaffen. Ik heb nog een verzoek, wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken? En dan geef ik nu het woord aan de spreker.
Dank u. Ja, goedenavond vrienden. Om te beginnen wil ik u nog even het oude verhaal vertellen. We zijn niet alwetend, we zijn niet onfeilbaar. We hopen dat u zelf nadenkt. Wat betreft een onderwerp, ik heb geen specifiek onderwerp in gedachten. Als u er dus één wilt stellen, is me dat welkom. U kunt dat nu doen.
Zielrust.
Zielrust. Heeft de ziel rust? De ziel is een deel van het totaal van krachten, tijdelijk daarvan afgezonderd, met daaromheen als een schil datgene wat we de geest noemen, in verschillende voertuigen. En ja, aan het einde, daar vinden we dan als een soort uitsteeksel dat stuk waarin de mens is geprojecteerd. We zouden dus over zielrust moeilijk kunnen praten. De ziel is een deel van een rust, van een vrede. Je kunt er alleen niet vinden. Maar u bedoelt zeer waarschijnlijk met zielrust in feite gemoedsrust. En er zijn een paar regeltjes die je daar iedereen voor kunt geven. In de eerste plaats, erger je nooit aan een ander, hij doet het wel aan jou. De tweede regel is al even eenvoudig. Doe wat je kunt, maar maak je niet druk om meer te doen dan je kunt. In de derde plaats, leg je neer bij het onvermijdelijke. Ga steeds uit van de situatie zoals die nu bestaat en maak er het beste van. Denk niet hoe het anders had kunnen zijn. Het maakt je alleen maar kregel en vormt datgene wat met een modern woord stress heet. Of schoon wij vroeger van gewone overspanning spraken. Ik dacht dat met die regels eigenlijk al veel is gezegd over het onderwerp. Een mens denkt. En met zijn denken interpreteert hij alles wat hij waarneemt. Hij associeert in zijn denken met herinneringen. Het resultaat is dat hij de wereld niet ziet zoals ze is, maar beleeft zoals hij ze denkt. Ik wil niet zeggen dat de wereld niet echt is, dat het alleen maar een chimère is die door de mens is gecreëerd. Het wil alleen zeggen dat een ieder in die wereld datgene ziet waar hij zelf associaties mee heeft. Dat hij steeds uitgaat van standpunten, bewezen of niet, die hij voor zichzelf als belangrijk of waar beschouwt. Ik maak tussen deze beiden een onderscheid, omdat er mensen zijn die hun beroep ervan hebben gemaakt waarheden te verkondigen die ze belangrijk vinden, zonder dat ze ook gelijktijdig een deel van henzelf zijn. U kent die mensen ongetwijfeld, soms vind je ze op de kansel, soms in een of ander ministerie of onder de Kamer. Huh? Ook op de beste Kamer van het land, de Eerste Kamer. Dus realiseer je goed, de wereld is niet zoals je ze ziet. En om die wereld goed te zien, moet je je eigen associaties, al die gedachten die je eraan verbindt, die angsten, die denkbeelden en ook die begeerten eigenlijk, een beetje in toom weten te houden. Dan kom je een klein beetje verder naar de werkelijkheid toe. Er zijn mensen die zeggen, ja, allemaal heel goed, maar wanneer ik mijzelf niet meer ken, dan beginnen ze onmiddellijk naar binnen toe te boren. Als een worm naar het klokhuis van een appel. Ze denken dan, in mij ligt de waarheid. Nee, in jou ligt geen verstandelijk formuleerbare waarheid. Er ligt een beleefbare wereld van rust en kracht, ongetwijfeld, maar meer is er niet. Maar de hele wereld toont je eigenlijk de weerkaatsing van je eigen gedachten, van je eigen angsten. Wanneer je denkt dat anderen niet deugen, dan is dat heel vaak een angst of een projectie van dingen die je in jezelf niet juist acht en die je nu heel graag aan anderen toeschrijft. Een mens kan zich vaak niet voorstellen dat die wereld met haar oordeel, dat dan zo onrechtvaardig is natuurlijk, zeker wanneer het u betreft, gelijk zou kunnen hebben. Dat je inderdaad die hoge zijen bent die anderen in je zien, of dat je de bijgelovige dwaas bent die anderen in je zien. Maar vergeet één ding niet, als je die dingen opmerkt, wanneer ze je steeds raken en prikkelen, dan zijn dat geen dingen die van die anderen uitkomen. Het is jouw selecteren uit de veelheid die om je heen is van juist die punten die jou ergeren. Of die punten die jou verdriet doen. En daarom is gemoedsrust, u ziet ik heb het woord een beetje veranderd dus nu, is eigenlijk geworden tot iets wat heel weinig mensen werkelijk kennen. Het is in je neerleggen bij de feiten. En dat past niet in een moderne productiemaatschappij. We zullen morgen wel weer zien. Dat is iets dat hoort niet. Je moet planning hebben tot over het jaar 2000. En dan gaat het toch anders. Dus die gemoedsrust is eigenlijk afhankelijk van de manier waarop jij met de wereld omgaat. En wanneer je denkt, ja dat deugt niet. Ach, denk er nog een keer over na. Zeg tegen jezelf, waarom? Als iets niet deugt omdat het anders is, zit u al fout. Het is de kunst om de gelijkwaardigheid te erkennen in de ander, in het andere, ongeacht uiterlijke verschillen. En dat klinkt misschien heel dwaas, maar hoeveel mensen zijn er niet, nou hier waarschijnlijk niet, maar goed, op de wereld dus, die enorm onaangename gevoelens krijgen wanneer er een jongen met een hoog opgespoten kuif in de meest flagrante kleuren rondwandelt, of schoon hij eigenlijk niets kwaad doet. Maar hij heeft al hier een jek aan, hij ziet er zo gek uit en hij heeft opzij zijn haar allemaal weggeschoren. Dat moet wel een gevaarlijk iemand zijn. Dus je gaat hem benaderen als een soort bedreiging. Het resultaat is dat de ander tot die bedreiging wordt natuurlijk. Of kan worden. Maar als je begrijpt dat eronder ook een mens zit die gewoon een beetje plezier wil hebben, die zichzelf wil zijn, die wil proberen op zijn manier waar te maken wat hij denkt te zijn, dan ontdek je dat er eigenlijk iemand zit die heel veel lijkt op jezelf. En dan zijn er ook dingen waar we zo mee bezig zijn. Nou, laat ik het zo zeggen. Een leuk verhaaltje. Dat is een vrouw, 85 jaar. Op een gegeven ogenblik ontdekt iemand een uitwasje bij de borst en dat blijkt kanker te zijn. Het goede mens denkt onmiddellijk, nou ga ik dood. Ze wordt bestraald, het helpt. Maar ze is nog steeds bezig de goederen te verdelen onder degenen die haar dierbaar zijn. Ze herkoudt vanaf haar vroegste jeugd alle gebeurtenissen en alle onrecht En elke keer zegt ze weer, ja, en ik heb toch zoveel gedaan voor anderen. En ik heb toch zo mijn best gedaan om goed te leven. Waarom doet God mij dit nou aan? Ze is genezen. Ze leeft verder. Gezellig, weet u wel, op haar leeftijd toch nog een winkeltje door en is hier kijken en daar kijken. Voor haar leeftijd een zeer fikse dame. Tot op een goede dag zij getroffen wordt door wat men een beroerte pleegt te noemen, ofschoon ze niets meer verroerde, en na enige snukkende ademhalingen de geest gaf. Ze komt bij God terecht en wat zegt ze? Het ging nou net zo leuk, waarom heeft God mij dit aangedaan? Het kostte moeite om er duidelijk te maken dat ze dood was. Ja, er zijn heel wat mensen die wilden nooit geloven. Van anderen geloven ze direct, maar van zichzelf niet. We hebben dat uiteindelijk voor elkaar gekregen. En nu het typerende. Toen we eenmaal hadden overtuigd dat ze dood was. Toen ze zei, ben ik dood en ik leef nog? Oh, wat ben ik nieuwsgierig wat er allemaal gaat gebeuren. En ze werd ineens veel jonger. Ze zei, wat heeft dat te maken met gemoedsrust? Maar het kan iets duidelijk maken. In de eerste plaats, een gebeuren dat op zichzelf behoort tot de normale risico's van het stoffelijk bestaan, treft een vrouw die de hele leven praktisch redelijk gezond is geweest, en dat ene dingetje haar overkomt, ongeacht alle ellende op de wereld, dat ziet ze als een aantasting van haar recht door God. Want, het wordt anders, ik ben toch goed. Nou, dan moet de hele hemel in halleluja-sfeer om me heen zweven en me beschermen. Leuk gedacht, maar zo is het niet. Je hebt eenvoudig een groot aantal mogelijkheden in je leven. Soms komen ze betrekkelijk vroeg naar voren, soms betrekkelijk laat. Maar van die mogelijkheden wordt een groot deel gerealiseerd, dat moet je doormaken. Dat zit gewoon ingebouwd. En wanneer je daar dan tegen in verweer komt, dat helpt je zo weinig. Als je afvraagt, hoe kan ik er wat aan doen, wordt het al een andere zaak. En wanneer je tegen jezelf zegt, wat is het beste wat ik nu kan doen naar mijn beste weten, ben je verstandig. En dan voel je je ook niet meer zo aangetast. Wat gebeurt er nu allemaal in de wereld? Mensen, zullen we elkaar even lekker zenuwachtig gaan maken? De aardklas gaat kandelen. Er is een ijstijd op komst. De aarde zal exploderen. Het jaar 2000 zult u niet meer meemaken. Verschrikkelijk. En dan zijn er nog de smeltende ijskappen in een ijstijd. Ik weet niet hoe het gelijktijdig kan, maar goed. En daardoor zal heel Nederland onder water komen te staan. Het enige wat nog zweeft is de gasbel. Waarom hou je er eigenlijk mee bezig? Als er een gevaar bestaat dat je nu ziet en je kunt er nu iets aan doen, doe er wat aan. En als het niet kan, vandaag is het toch redelijk weer geweest, neem ik aan. Of vandaag is er toch wel wat leuks geweest. Of misschien zelfs, ik heb het eigenlijk vandaag niet zo leuk gehad. Maar morgen zal het waarschijnlijk wel weer anders zijn. Vraag je niet af wat er over die duizenden jaren gebeurt. Kunt je ermee bezighouden, maar niet als een concreet iets, als een angst die op je afsluit. Er zullen enorme aardbevingen komen. Ja, natuurlijk, die komen ook. Maak je geen zorgen. Of ze in Nederland komen, nou, ik denk het niet. Ja, in Nederland is een lichte verschuiving van 2 zetels... in de Kamer, dat is een aardbeving. Verder kennis draast geen. En de enkele trilling die de natuur voortbrengt, verdringt toch in de trillingen die het zware verkeer dender het langste wegen produceert. Dus laten we ons daar geen zorgen over maken. Onze taak is het om als mens te leven, medemenselijk te zijn tegenover onze medemensen. En voor de rest, je mag het eigenlijk niet zeggen, hè, dit toch wel een beetje heel vloeiend in Nederland. Maar gewoon, leef met plezier. Wees er niet bang voor om gelukkig te zijn, om een pretje te hebben. Wat je hebt, dat heb je. Morgen komt het misschien anders. Maar vandaag is het goed. Neem dan het goede van vandaag, dan heb je de kracht om morgen de tegenslag te dragen. En denk ook niet dat je ergens recht op hebt. Die dame die dacht dat ze, omdat ze zo goed geleefd had, recht had op bescherming, hoge leeftijd en alles erbij. En het verbaast me alleen nog maar dat ze God niet heeft aangeklaagd dat hij onrecht deed omdat de AOW te laag was. Dat is een totaal verkeerde houding. Mijn medemensen zijn zo vervelend tegen me. Ja, natuurlijk, kan voorkomen. Nou, dan in de eerste plaats ontloop je zover je kunt. In de tweede plaats trek je er zo weinig van aan als maar mogelijk is zonder slaande ruzie te krijgen. En in de derde plaats zoek naar dingen die voor jezelf aangenaam zijn en die voor de ander niet al te storend zijn. Dan gaat het ook weer. De drama's zijn geloof ik dat men denkt dat men recht heeft op iets. Neem me niet kwalijk hoor. In deze maatschappij wordt iedereen opgevoed met wetenschap omtrent alle rechten die je eventueel zou kunnen genieten. En dat daar iets tegenover staat, dat vergeet men maar. Je hebt geen rechten zonder meer. Alles is een wisselwerking tussen jou en de wereld. Wat jij de wereld geeft, krijg je uit die wereld op een of andere manier terug. Denk ook niet dat bezit zo belangrijk is. Bezit is gezellig als je het hebt. En iets om naar te streven, misschien als je het niet hebt in deze maatschappij, maar op zichzelf is het maar een uitbreiding van je persoonlijkheid. Als je mensen ziet die een broer te krijgen omdat er een krasje op de lak van de auto zit, dan vraag je af of ze geschift zijn of dat het een ernstigere aandoening is. Want is dat nou zo'n ramp? Het zou het niet zijn wanneer ze zich niet voor een deel met die wagen hadden vereenzelvigd. En als iemand ontdekt dat zijn bankrekening ineens geslonken is of dat zijn aandelen gekelderd zijn, en hij krijgt daar een halve broer van, dan is dat niet om het feit dat die aandelen minder waard zijn, maar om het feit dat hij dacht, dat is een deel van mij, dat heb ik, dat hoort bij mij. En toch, geachte vrienden, je wordt naakt geboren en je gaat als een aangekleed aap in een kist in en dan kun je van boven horen hoe ze leugens vertellen over alle goedheden die je hebt bezeten. Eerlijk waar, er zijn zoveel dingen in het leven die de moeite niet waard zijn. Aan de andere kant, soms geeft de wereld je een antwoord. Het zijn gekke dingen, misschien is de glimlach van iemand. Al is het maar een opmerking die je maakt, of om een vriendelijk gebaar. Een andere keer, dan doe je iets en heb je het idee dat het echt geslaagd is, of je nou voor jezelf doet of voor een ander. Je bent blij. Je hebt emoties. Je emoties zijn niet verstandelijk beheersbaar. Integendeel, in feite beheersen je emoties je verstand. De menselijke reden, de ratio, staat niet los van de innerlijke mens. Ze wordt als het ware helemaal geprogrammeerd door de gevoelswereld die erachter ligt. Wanneer we dus rust zoeken, gemoedsrust, zielrust, dan moeten we niet beginnen met denken, we moeten beginnen met anders te voelen. Wanneer we anders voelen, gaan we anders denken. Maar als we anders proberen te denken, komt ons gevoel vaak in de knel en dan ontstaat een toenemende onrust. Er zijn meer van die dingen die ik u zou kunnen zeggen, waarom ergert u zich aan anderen? Of aan situaties. Natuurlijk, het is niet prettig als iemand die ziek is moet verzorgen, weet ik wel. Aan de andere kant, je kunt toch nog zoveel voor die ander doen. Geniet dan van hetgeen je kunt doen. Laat je niet overweldigen door het lijden van die ander, waar je niets tegen kunt doen. Voel je niet machteloos, doe datgene wat binnen je macht ligt. Je kunt nog heel veel. Ik dacht dat heel veel van de mensen in deze tijd hun gemoedsrust eigenlijk verliezen, omdat ze alle contact met de werkelijkheid hebben verloren. Ze hebben een ideaal beeld van de wereld en van zichzelf. De kindertjes moeten zo en zo zijn. Als ze het niet zijn, dan kun je die kleine blagen een dreun geven. En als je toevallig een beetje onbeheerst bent, dan is er weer een geval van kindermishandeling. En er zijn ogenblikken dat je natuurlijk ontzettend opgewonden bent op een andere manier. En dan kun je wel denken, ja, nou moet ik wel houden, man, hè. Hup, let als je wel of niet. Ja, maar wat blijft er dan over? Dat is niks, joh. Ja, dat is gewoon onanie met de gedwongen bijstand van een ander. Meer niet. Wat je zoekt is niet die bevrediging van die geslachtsdrift zonder meer. Wat je zoekt is een bevrediging waar andere dingen een rol bij spelen. Net iets meer, een emotie die niet alleen maar is de zelfverheerlijkingen, de machtsuitdrukking die bijvoorbeeld een verkrachter probeert te beleven, maar het gevoel van verbondenheid, het gevoel van niet alleen zijn. Je betekenis ontleen je niet aan wat je hebt, maar wat je bent voor anderen. Probeer die dingen eens op te sommen, als je dan al wilt denken. En elke keer wanneer het dan weer eens een keer mis schijnt te gaan, hè, het gebeurt altijd, je gedachten slaan met je op hol, zeggen ze dan. Hè. Nou, en heel veel mensen slaan zelfs op hol zonder gedachten, dus dat komt vaak voor. Maar probeer nou eens een keer stil te zijn, gewoon niet te denken. Noem ze dan mediteren en zo. Er komen dan allerhande denkbeelden op je af. Zodra je één daarvan oppakt en door gaat denken, is je rust weer weg. Probeer gewoon die dingen te zien als onbelangrijk. Als het gemurmel van stemmen om je heen, terwijl jij op een terrasje zit en de eerste slok van een koel biertje neemt terwijl je dorstig bent of zoiets. Dan ontdek je op een gegeven moment dat er eigenlijk niets meer overblijft. Je kunt het niet redelijk zeggen, maar het is net of je een beetje in het licht drijft, weet je wel. Niet een hemel zien of wat, maar gewoon een gevoel van warmte, van innerlijke rust, vrede. Zeiden mensen, ja goed, het is allemaal, het is heel goed verklaarbaar dat die rust en die vrede komt. Wat is de ziel? De ziel is energie. Deze energie is, zei het hoofdzakelijk inductief, verbonden met de totale energie die in de kosmos bestaat. Wanneer zij u kracht geeft, wat doet ze dan? Ze laat uw lichaam op. Ze zorgt er bijvoorbeeld voor dat alle cellen het juiste netwerk van energie hebben. Nou, we noemen dat levenskracht, dat heet bepaalde hoogstroming. Ze zorgt ervoor dat uw klieren weer een beetje normaler werken. Want je zegt wel eens, wat is dan een klier? Maar heel vaak is dat te danken aan zijn klieren die niet werken, waardoor hij niet wil werken en daardoor klierig wordt tegen degene die verwachten dat hij zal werken. Die dingen worden in evenwicht gebracht. Je hebt lichamelijke foutjes en feilen, die zullen niet ineens bij toverslag verdwijnen. Kan enkele keer, maar komt zelden voor. Maar ze zullen je minder hinderen. Ze zijn niet zo bezwaarlijk meer. Dat geldt zo goed wanneer je 8 bent als wanneer je 80 bent. En daar zit dan eigenlijk het hele probleem en de oplossing. In je is een kracht. Als die kracht tot rust komt, dan worden je gevoelens zuiver. Ze worden als het ware gereinigd, ze worden van alle bijkomstigheden ontdaan. Het resultaat is dat je innerlijk, emotioneel, juist reageert op je wereld. En dat maakt het voor je denken mogelijk die wereld juister te zien, samenhangen beter te begrijpen en ook zelf juister te reageren. En het wonderlijke is dat mensen die denken dat ze de wereld haast niet aankunnen, zich dan ineens atlas voelen en eigenlijk, zoals daar boven op het stadhuis, met de globus zouden willen spelen boven hun machtige schouder. Gemoedsrust is iets wat een ander je niet geven kan. Gemoedsrust is iets wat je in jezelf moet vinden. Helaas speelt de mens hier bij het herinneringsvermogen vaak vreemde parten. Je hebt iets met de beste bedoelingen gedaan. Achteraf ontdek je dat je het beter anders gedaan zou hebben. Nou goed, dat is ervaring, die heb je opgedaan, volgende keer maak je die fout niet meer. Basta. Nee, ik voel me schuldig. En als ik me schuldig voel, en ik wil dat niet voor mezelf toegeven, wat vaak voorkomt, dan ga ik proberen anderen dus, als het ware, te vernederen door hen een schuld toe te kennen. Zeg niet dat het erg is wanneer je stommiteit uithaalt. Ja, bedenkt u maar één ding. Als de wereld denkt dat u een idioot bent, laat ze het denken, want u bent zeker de enige niet daar. Anders zouden ze het niet denken. Maak je gewoon niet druk. Doe de dingen die je doen kunt. Dan vind je de gemoedsrust. En wanneer je dan die, ja, meditatie, hoe moet ik het noemen, zou het volgen, dan zou je als vanzelf ook nog komen tot een innerlijke rust die ook weer je geestelijke mogelijkheden, de mogelijkheid van de geest om stoffelijk de zaken beter te beïnvloeden als het ware, doet toenemen. U leeft in een wereld van verschijnselen die u niet begrijpt. Weet u wat tijd is? Kunt u me zeggen wat zwaartekracht is? Kunt u me vertellen hoe het komt dat het licht van de zon op zoveel manieren inwerkt op aarde? Waarom sommige planeten zo flikkeren, net of dat ze van een neonreclame zijn afgesneden, terwijl andere sterren weer heel koud en ver staan als puntjes die iemand in een donkere bol geprikt heeft? U weet het niet. U spreekt over elektriciteit en magnetisme. En wat weet u er vanaf? Heel weinig. Wat weet u bijvoorbeeld van de magnetische werking die worden veroorzaakt door al die kabels die u hebt gelegd? Wat dat voor een verandering betekent, onder andere in aardluchtpotentiaal, maar daarnaast ook van beïnvloeding van het zenuwstelsel en wanneer het zeer sterke magnetische trillingen van lage frequentie zijn. Dan zou het zelfs kunnen zijn dat bepaalde delen van uw lichaam eronder lijden, omdat de samenhang tussen de cellen wordt verbroken. Wat weet u ervan? U weet er niets vanaf. Uw wereld is er een van produceren en van dit hoort toch eigenlijk bij mijn leven. Misschien hebt u vanuit uw eigen standpunt gelijk. Maar er zijn mensen in de bidonvilles, de favela's en hoe ze verder mogen heten, en al die krottenwijken over de hele wereld, die leven van veel minder in de maand dan u per dag uitgeeft. En toch kunnen ook die mensen nog gelukkig zijn. Zeker hun geluk is voor u onvoorstelbaar. Blij zijn omdat je een paar korsten brood hebt, nou ja, dat vind je toch wel een beetje gek. Maar als je honger hebt, ben je blij daarmee. Dan verschuiven de betekenissen. U leeft in een wereld van een bijna onvoorstelbare luxe, wanneer we een groot gedeelte van de wereld bekijken. Buiten staan de auto's en rijden de auto's. U hebt toch wel een auto of een fiets. En als dat niet zo is, u heeft de tram, de trein, de bus. U kunt overal voor een kleinigheid naartoe gaan. En als er morgen iets is in Rotterdam of in Den Helder, dan zegt u, god, zo'n leuk dagje uit, en laten we eens gaan kijken. Nu realiseert ze niet eens dat u het hebt. Het is toch gewoon. U draait de radio aan en het nieuws wordt u voorgekoud. Ja, en soms worden politieke dingen nog herkoud ook. Overigens zonder een goede gestatie te veroorzaken. Maar uw tv. U hebt daar de bioscoop aan huis. Er zijn mensen die nog nooit een film gezien hebben. U vindt het alleen maar lawaai als een ander een beetje luidruchtig zingt of danst. Er zijn mensen voor wie dat het enige vermaak is. U vindt het schandalig dat tegenwoordig de dingen zo duur worden. Maar u kunt uw borrel drinken, uw sigaar roken. U kunt uw biefstuk eten als u wilt. Ja, niet in overmaat misschien, maar u kunt het toch, hè? Er zijn mensen die blij zijn wanneer ze een paar eetbare knollen krijgen waar ze nog uren over moeten werken om er het gift uit te halen en de resterende dingen uiteindelijk te kunnen eten. U zegt, ja, maar het is zo erg als iemand die in je naaste omgeving ziek is of op een of andere manier lichamelijk of anderszins niet helemaal volwaardig schijnt te zijn, is natuurlijk erg. Maar zo iemand krijgt de zorg en het leven wordt voor zo iemand toch nog zo aanvaardbaar mogelijk gemaakt. Wat denkt u van de kinderen die eenvoudig worden verstoten, die verhongeren, die worden opgevreten, de prooidieren? En denk niet dat ik een sprookje vertel. Kijk naar al die ellende die er op de wereld is en kijk hoe rijk je zelf bent. Ook dat helpt je om rustig te zijn. En zeg dan niet, oh mijn god, dat zullen die anderen me wel afnemen. Zeg eerder tegen jezelf, nou ja, daar kunnen we samen misschien nog iets beters voor maken. Zoek de positieve kant. Dan zal uw gemoedsrust toenemen. Dan zult u die innerlijke vrede kennen, waardoor al hetgeen de wereld u aanbiedt en aandoet opeens draaglijk hanteerbaar is geworden en waardoor u niet meer ten onder gaat aan gevoelens van onvolledigheid, bedreiging of misschien zelfs van onvolwaardigheid. Hebt u zover commentaar? Het enige wat sloeg was de klok. Maar ja, het is beter dan opmerking die als een tang op een varken slaat, hè? Kijk, ik heb u dat allemaal zo netjes mogelijk uitgelegd. En nu zou ik iets willen zeggen over de ziel. Mag dat? Nou ja, want je hebt het over zielenrust gehad, dus ik denk, ja, dan moet je toch... Kijk, de ziel is leven dat niet beseft. Wanneer het besef ontstaat, dan is dat als het ware het verstand van de ziel. Een mens kan in leven worden gehouden terwijl zijn hersens niet meer functioneren. Maar dan is het geen mens meer. Een ziel die moet ervaren en daardoor haar eenheid met het geheel terugvinden, die heeft een geest nodig. En als er veel verschillende vlakken of dimensies, of hoe wilt u het noemen, zijn van ervaren en van beleven, dan zal die geest bovendien voertuigen moeten maken, zodat ze in elk van die werelden kan ervaren. Niet alleen maar beschouwen, maar ondergaan, beleven. En wanneer al die werelden voor een sterk niet te zeggen het grootste gedeelte, beheerst worden door de projecties van je eigen denkbeelden, dan moet je ook een wereld hebben waar dingen zijn die je juist niet kunt beïnvloeden alleen door een gedachteprojectie. Dan heb je een wereld nodig, materie. Voor de ziel is het dus belangrijk dat de ervaring er is, omdat ze haar afgescheidenheid moet opheffen. En dat klinkt dan misschien weer heel erg hoog. Ja. Maar uiteindelijk, wanneer u leert, waarom leert u bijvoorbeeld lezen en schrijven? Kunt u me dat zeggen? U leert lezen en schrijven en u leert rekenen, omdat zonder dit u niet mee kunt spelen in de gemeenschap. U kunt dan niet meer op vele plaatsen een werkzaam deel van de gemeenschap zijn. De ziel heeft haar bewustzijn en daarmee haar verbondenheid met alles nodig, omdat zij zonder dit geen deel kan zijn van datgene wat sommige mensen God noemen. Kijk, als je dat gaat realiseren, dan zeg je, wat is die ziel dan voor kracht? En dan is het antwoord, ik weet het niet. Het is een vorm van energie die zich op verschillende manieren kan uiten, die zelfs fijne materie kan laten ontstaan soms. Maar het is een kracht die we in zichzelf niet kunnen omschrijven. We kunnen ook niet zeggen, het is een wisselwerking van atomen of ionen of fotonen of wat dan ook. We kunnen alleen maar zeggen, het is er. Dan zegt de mens, ja, maar ik niet weet wat het is, is het er dan wel? En dan is het antwoord aan de mens, als alleen wat jij weet zou bestaan, zou je geen leven hebben. Dan zou je niet bestaan zoals je bent. Die ziel kunnen we niet benaderen. Zelfs de geest kan misschien zeggen, ja, dat is een krachtbron, ik weet niet hoe ze werkt en wat ze is. Maar daar voel ik mij mee verbonden op die manier. Ze kan dus als het ware het gebied omschrijven. Maar ze kan het niet definiëren. Ze kan het niet in kaart brengen. En ik denk dat dat in de tijd van logica, rationalisme, eigenlijk het grote bezwaar is. Je wilt de dingen analyseren. Je wilt ze constateren en je vergeet helemaal dat datgene wat je kunt zien en bereiken, zelfs met alle instrumenten die je hebt, van elektronenmicroscoop bij wijze van spreken tot elektronentelescoop toe, je maar een heel klein gedeelte van de werkelijkheid kunt zien. Het weten van de mens is een klein eilandje van zelfvoldaanheid in een oceaan die onbeseft blijft. En dat maak je klein, ik weet het wel. De mens, koning van de schepping. En de leeuw is alleen maar de koning van de dieren. Maar als er gebitten dicht in je buurt komt, ben je geen koning, maar vluchteling. Pretenties kunnen we genoeg hebben. Maar het gaat niet om de pretenties. Het gaat om de ervaring die we opdoen. En datgene wat we ermee kunnen doen. En er zijn heel wat methoden ontstaan in de loop der tijden. Waarmee men dus die gevoelswereld op een of andere manier in contact wil brengen met wat de mens als werkelijkheid beschouwt. Dat is al de trommelende en dansende sjamaan, die daardoor als het ware zijn eigen voorstellingen tot werkelijkheid en leven roept, maar daaruit dan wijsheid en uitspraken kan puren die van groot belang zijn voor anderen. Er is de hele traditie van de rituele magie, waarbij alle riten in zichzelf betekenisloos zijn. Maar waarin het geheel voor jou een beeld schept van een andere wereld, waarin je andere machten en andere wapens bezit En daardoor ben je vaak in staat wel degelijk dingen tot stand te brengen. Het is zoals in een kerk en in het geloof. Een mens die gelooft, heeft iets aanvaard wat verstandelijk niet bewijsbaar is. De hele theologie is een wetenschap die is opgebouwd op een klakkeloze aanvaarding van bepaalde grondwaarden, waarvan men dan onderlinge verhoudingen verder filosofisch wetenschappelijk uitwerkt. En toch kan dat geloof genezen. Toch kan dat geloof wonderen doen. Ligt dat aan het geloof? Of ligt het aan de mens? De mens die in het geloof zijn ik-beeld tijdelijk verliest. Ik denk dat de ziel duidelijker spreekt en meer naar voren komt naarmate het ik-beeld van de mens geringer in belangrijkheid wordt. En ik heb in de geest heb ik heel wat ervaringen opgedaan. Ik zie mensen die daar in een werkelijke hel zitten. Zoiets als Dante beschreven heeft. Is die hel echt? Nee. Als je ze wakker kunt krijgen uit hun angstdroom, dan staan ze ineens heel ergens anders, in een blauwe nevel of zo. En wanneer je dan zegt, ja, nee, dit is de hemel, dan zien ze onmiddellijk groene weiden en een gouden stad. Waarom? Omdat zij het werkelijke ervaren niet kunnen uitdrukken, geven ze een beeld aan wat ze over zichzelf denken door een wereld te scheppen die erbij past. En heus, we weten daar in de geest van wanten. Maar hoeveel mensen hebben al niet uit hun zelf geschapen hel bevrijd? En hoeveel mensen hebben niet wakker geschud uit hun hemeldroom die resulteerde in een uiteindelijke zelfverheerlijking? We kennen de kracht niet, maar we weten wat ze kan doen. En ik denk wanneer je daarvan uitgaat, dat je dan komt tot de werkelijke betekenis van al die dingen, van geloof, van magie, van het gebruik van bepaalde meditatiemethoden en andere dingen. Hun betekenis ligt niet in datgene wat ze pretenderen te zijn, maar in de mogelijkheid die voor u ontstaat op het ogenblik dat u normale ik-beeld daarin verliest. Commentaar? Nou, en dan hebben we natuurlijk nog maar één ding. Zijn wij verantwoordelijk voor onze daden? Nou, om eerlijk te zijn, de meeste mensen niet. Jezus zei het al, Heer, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En tegenwoordig denk je dat een beetje anders. En dan zeg je, ja, ze maken mij het slachtoffer, maar ze weten niet wat ze doen, kon ik ze maar vergeven. Je weet niet werkelijk wat je veroorzaakt en wat je doet. De samenhangen ontgaan je. Eén woord dat je achterloos zegt, kan over 10 eeuwen nog van invloed zijn in de mensheid. En al je werk dat je zo kostelijk hebt opgebouwd, verdwijnt met 1 generatie. Je weet het niet. Denk dan niet dat je door je taak belangrijk bent, maar doe je taak zo goed als je kunt. De hele kosmos en alles wat ermee samenhangt, vrienden, is gewoon een raadselspel. Omdat we onszelf niet kennen, omdat we de wereld zoals ze werkelijk is niet zien, omdat we de geestelijke verbondenheden en eenheden nog niet kunnen beleven zoals ze feitelijk zouden moeten zijn, en de kracht die we de ziel noemen niet kunnen begrijpen in haar wezen, maar alleen kunnen ervaren in haar werking binnen onszelf. Dan kom ik toch een beetje aan het einde van wat ik hierover wil zeggen. Onthoud dat je alleen het beste kunt doen volgens jouw besef en gevoelen, en dat al wat eruit voortkomt zich onttrekt aan je mogelijkheid tot weten en dus ook aan je aansprakelijkheid. Je aansprakelijkheid is voor datgene wat je beseft, niet voor datgene wat je niet kon beseffen. De wijze waarop je leeft is het waarmaken van je eigen persoonlijkheid. Maar je kunt je eigen persoonlijkheid niet waarmaken wanneer daar niet anderen zijn die voor jou toch een deel worden van het leven, van een werkelijkheid. Probeer het nooit alleen te doen. Zoek weerklank voor jezelf in anderen. En zeg niet, troost mij. Troost is een reeks van lege woorden. Zeg desnoods, help mij. Dat is een reële vraag, zeker als u weet welke hulp u wilt hebben. Wees reëel tegenover uzelf en uw medemensen. Besef dat niemand verplicht is om iets voor u te doen, tenzij je zelf de noodzaak daarvan beseft. Besef dat uw wereld een andere is dan die van degene die naast u leven. Zelfs man en vrouw hebben vaak totaal verschillende wereldbeelden zonder het te beseffen. En ontmoeten elkaar alleen op een klein gebied waar ze althans enige wederkerigheid kunnen verwachten en kunnen beleven. En zelfs dan interpreteren ze betekenissen vaak heel verkeerd. Je denkt dat je je kinderen kent. Vergeet het maar. Je kinderen hebben ook een eigen leven en een eigen persoonlijkheid. Wat je moet doen is hen de mogelijkheid geven om de band met hun gemeenschap, met het mens zijn en de mensheid te vinden. En als ze dat nu maar kunnen en de nodige instrumenten daarvoor bezitten. Ik noemde rekenen en lezen en schrijven, maar er zijn natuurlijk wel meer. Dan heb je voldaan aan je verantwoordelijkheden. En dan kan je misschien denken, ach, ik wou dat die jongen of die meid het een beetje anders had gedaan. Ik had het anders gedaan, maar je bent de ander niet. Maak je er dan niet druk over. Hou niet bezig met wat had kunnen zijn. Leef met wat is. En probeer daarin je geluk te vinden. Probeer daarin de vrede te vinden, waardoor de innerlijke kracht in je kan spreken. Zo, dat was het, dacht ik wel. Commentaar, was het vervelend, was het leuk, vertel het maar. Nou, je kunt het wel leren kennen natuurlijk. Kijk, het is eigenlijk zo. Wanneer je een spanning met een hoog voltage door een kabel jaagt, ontstaat er een zogenaamd skin effect. Dat wil zeggen dat de stroom voornamelijk langs de buitenkant loopt en daarbij een hele snelle verplaatsing doormaakt langs de moleculen die erin zitten. Die moleculen worden daardoor gericht en beginnen magnetisch te stralen. Die magnetische straling, die zal, laten we eens een hoogspanningskabel nemen met 12.000 volt, voorbeeld. Die zal, voordat ze zwak wordt, want ze verzwakt langzaam, zal ze blijven bestaan in een veld van ongeveer 150 tot 200 meter afstand dus van de kabel, as. Wanneer iemand voortdurend, let wel, voortdurend binnen die invloedssfeer vertoeft, dan kunnen daardoor verschuivingen ontstaan in het lichamelijk evenwicht. Er is een aantasting van wat men de energie noemt van een mens mogelijk. Er kan lusteloosheid optreden en dergelijke. Op een grotere afstand is er eigenlijk niets aan de hand. Ben je op een afstand van 500 meter van diezelfde kabel, dan merk je er in de praktijk niets van, al zou je hele leven er wonen. Wanneer we te maken hebben met een, transformatorhuisje, vraag. Dan vindt daar een omzetting plaats van stroom met hoge voltage naar lage voltage. En daarbij is de gemiddelde frequentie 50 hertz. Hè? Dus 50 fasen wisselingen per seconde. Of per minuut, dat weet ik nou niet meer hoor. Maar in ieder geval, wanneer we nu gaan meten, dan blijkt dat 50 meter van dat huisje af een heel dik en nu uit twee verschillende trillingen bestaand magnetisch veld ontstaat. Ja, het is niet gemakkelijk aan te tonen, maar het is er wel. Het is een vorm van verdrongen energie, zoals radiogolven bijvoorbeeld. En omdat het een pulsatie heeft waarop de cellen in het menselijk lichaam kunnen reageren, waar het zenuwstelsel voor een deel zelf mee werkt, krijgen we een aantasting. Wanneer u dus wilt mediteren, doe het niet in een afstand van, laten we zeggen, 50 meter van een transformatiehuisje, want dan bereikt u niets. Als het even kan, voor een meditatie die concentratie en maximale mogelijkheden en kracht, probeer er 300 meter vanaf te zitten. Dan hebben we de huizen. In de huizen ligt een heel netwerk waar die spanning op staat. Nu is het gekke dat die spanning weinig magnetisme produceert. De uitstraling is betrekkelijk klein tot op het ogenblik dat er kracht ontnomen wordt. Op het ogenblik dat er een verbinding plus min is gemaakt via wat dan ook, ontstaat in die leiding een magnetisch veld. Omdat het een laag voltage is in verhouding, is dat ongeveer een meter verder, tot anderhalve meter misschien, kenbaar. En anderhalve meter, dan heb je toch een amperage nodig van 6 tot 8. U hebt in uw huis over al die dingen, maar u hebt niet voortdurend al die leidingen aan. Dat wil zeggen dat u gemiddeld alleen in de zwakke invloed daarvan zit en dat het u dus weinig kan schaden. U hebt een ouderwets tv-toestel. Dat tv-toestel straalt uit. Het is een bombardement met elektronen. Daar komt straling doorheen. Maar bovendien zijn er zeer sterke spoelen die werken met een meer dan 1000 volt zijnde spanning. En die produceren ook nog eens een magnetisch veld. Is dat schadelijk? Wanneer je er vlak voor zit, ongetwijfeld. Heb je een redelijke afstand ervan, dan is het veel minder. Heb je te maken met de modernere vormen van beeldbuis, die heel vaak een loodglasscherm hebben op het beeldvlak, dan is de stralingswerking bijna nul. De magnetische werking gaat niet verder dan ongeveer een halve meter en strekt zich meer achter het toestel dan voor het toestel uit. Niet schadelijk. Tenzij u er voortdurend vlak voor zit en u zo'n ouderwets toestel heeft. Kijk, ik probeer dat nou allemaal duidelijk te maken. Maar het is gewoon iets wat iedereen weet. De werkelijk sterke velden in een huishouden ontstaan op het ogenblik van aan- en afschakelen. Op dat ogenblik ontstaat zeer snel een veld en bij het afschakelen probeert dat veld zichzelf in stand te houden en daardoor ontstaan een paar stootimpulsen, maar die zijn zodanig kort van duur, een breukdeeltje van een seconde, dat uw lichaam er niets van merkt. Eindconclusie: het is niet bezwaarlijk gebruik te maken van elektriciteit en elektrische apparaturen, mits we niet te grote stroomstijden hanteren. Het is beter om niet direct bij of in een menselijke woning een transformatorhuisje te plaatsen. Dat geldt ook voor kantoren waar de mensen langere tijd aanwezig zijn. Wanneer woningen gebouwd moeten worden, zal men rekening moeten houden met een afstand van ongeveer 200 tot 250 meter van de naastliggende bovengrondse leiding. Wanneer ondergrondse leidingen worden gebruikt, ontstaat eveneens een magnetisch veld, maar het wordt voor een groot gedeelte meegeabsorbeerd door de aarde en kan dus alleen op enkele plaatsen bijzondere invloed geven. Hier kan de invloed niet groot zijn en zal nooit sterker worden dan van een gemiddeld aardstralenveld. Voldoende? Nou, kennelijk wel, ik hoor niks.
Je kunt het zelfs waarnemen met de bovengrondse leiding als je daar vlakbij staat. Dan krijg je dat sidderende gevoel.
Ja, dan krijg je inderdaad een tinteling, anderen worden weer koud. En dat ligt een klein beetje aan de toestand van uw eigen zenuwstelsel, aan de frequentie waarin de trilling plaatsvindt en het eigen trillingsgetal dat u hebt. Is het namelijk een harmonische, dan ervaart u het veel sterker. Dus die invloed is er inderdaad. Er zijn veel meer dingen die onbegrijpelijk zijn. Wat zou u zeggen van deze vraag? Het is heel wat anders. Wanneer ik twee massa's van metaal neem, dat kan ijzer zijn of koper, komt er dus niet op aan. En ik breng die in een massieve bol van metaal. En ik laat ze tegen elkaar in roteren. Wat ontstaat er dan? Een sterk magnetisch veld. Maar, er is toch geen elektrische oorzaak voor te vinden. Maar het ontstaat wel. Kennelijk is de beweging iets wat die energie doet ontstaan. Zet ik ze allebei stil, valt het veld weg. Maar ik kan nog een stap verder gaan. Wanneer ik nu ga meten en ik probeer verdere uitstralingen te zien, en ik kan er bij zeer hoge frequenties, kan ik constateren, dan zal ik ontdekken dat ver boven de radio- en tv-frequentie uitgaand, maar onder de lichtsterkte liggende trillingen ontstaan, die eveneens, of schoon niet zo sterk als het veld zelf, aanwezig zijn. Dat is de zogenaamde levenssfeer van de aarde, die op eenzelfde manier functioneert, die op deze manier haar eigen magnetisch veld genereert en door dit veld ook weer gelijktijdig een zwaartekrachtverhouding krijgt. Want zwaartekracht is uiteindelijk een samenvloeien van energieverhoudingen die door massa worden bepaald, plus bewegingsverhoudingen die in die massa eventueel plaats kunnen vinden. Je ziet dus, er zit van alles aan vast. Maar het is een feit. U kunt bepaalde dingen constateren. Iedereen kan zeggen dat aardstralen niet bestaan. Ik weet, het is tegenwoordig zelfs de mode. Ik geef toe dat de meeste aardstralenkastjes en dergelijke niet al te veel uithalen. Maar er zijn plaatsen waar de energieverhouding anders ligt. Het is mogelijk deze met een wiggelroede, maar in sommige gevallen ook zelfs met meetinstrumenten te constateren. Het zijn fluctuerende invloeden, nooit constante. En wie regelmatig binnen die invloeden is, wordt door het ritme van een fluctuatie nog veel meer beïnvloed dan door de aanwezigheid van de energie die fluctueert. Dus u ziet, er zit helemaal aan vast. Hè?
Mag ik nog heel even vragen, die twee bollen, dat waren massieve bollen?
Nee, het is een, laten we het heel eenvoudig nemen. U neemt een kaas, zo'n edammer, kaas van metaal. U steekt hier met een kaasboorde er een stuk uit en daar met een kaasboorde. Dan heeft u twee cilinders. U sluit ze iets af, dat ze dus vrijelijk kunnen roteren. U zet ze er weer in, u zet er een asje op en u laat ze tegen elkaar inwentelen. En het gekke is dat bij metaal dus, bij steen gebeurt het ook wel, maar dan is het niet zo sterk meetbaar, dat er dus een veld ontstaat. Een veld waarvan je de magnetische kwaliteit het gemakkelijkst kunt vaststellen. Er zijn nog andere factoren bij. Het is namelijk zo dat de eigen zwaartekrachtverhouding van het voorwerp ten aanzien van de omgeving een lichte wijziging ondergaat.
Dus de materiaalsoorten van die
objecten? Voor de sterkte van het magnetisch verschijnsel wel. Dat hangt samen met de richtbaarheid van de moleculen. Maar wanneer je dus silicium, dus zand bijvoorbeeld of zo gebruikt, dan kun je daarin hetzelfde effect veroorzaken wanneer je op dezelfde manier werkt. Alleen is het magnetisch veld dan zo zwak dat de meetbaarheid daarvan niet meer aanwezig is. Of je moet zeer bijzondere instrumenten gebruiken. Maar de werking is er wel.
Welk materiaal is het beste?
Je kunt het doen met ijzer, je kunt het doen met koper. Of als u een beetje duur uitgevallen bent, goud. Platina doet het ook uitstekend. Aluminium doet het wat minder. Er zijn heel wat andere soorten metaal die het doen, maar we zeggen over het algemeen metalen, omdat metalen een trage moleculaire rotatie bezitten met een grote moleculaire richtbaarheid. En die kan door de beweging ontstaan en als gevolg van deze tegenstelde draaiing, bewegingsimpuls, ontstaat een moleculaire gerichtheid die voert tot een veldproductie. Waarbij de polen over het algemeen zullen liggen in het vlak van de beide wentelende dingen als ze ver genoeg van elkaar staan. En als dat niet het geval is dat je ze vlak naast elkaar laat wentelen, dan ontstaat op de lijn van hun wenteling, dus de basislijn van hun wenteling, over het algemeen de pool die magnetisch constateerbaar is. Ja, ik bedoel, het zijn dingen die zijn niet belangrijk hoor, maar het is leuk om te weten. Hè? En u moet zich ook geen zorgen maken hoor, dat u zegt, oh god, het licht brandt buiten, nou word ik gemagnetiseerd. Ik kan beter naar magnetiseur gaan, doet beter. Maar het is een feit dat hoge stromen met hoge amperages die een skin-effect veroorzaken, zeer sterke magnetische velden in de omgeving veroorzaken en dat de afzwakking van die velden dus een zekere afstand vergt voordat ze in het lichaam niet meer bepalend worden voor onder meer celsamenhang en celreactie. En dat houdt dus wel in als u een huisje krijgt aangeboden dat schitterend is en erg goedkoop en dat onder de leiding ligt dus twee hoogspanningsmasten, biedt het dan aan uw vijand aan. Ga er niet zelf wonen. Goed.
Als dat het geval is, is er dan wel tegen te doen bijvoorbeeld voor rechterstal in grond?
Nee. Of wordt de aura beïnvloed? Dat was uw vraag. Nou ja, ik hoop in ieder geval dat ik u iets wijzer heb gemaakt vandaag. Dan wat zou je van zeggen? Zullen we langzaam maar zeker gaan poseren?
Ja, het is tijd.
Nou, ik heb mijn best gedaan, vrienden. En, dat eerste onderwerp vond u misschien hier en daar een beetje onbenullig. Maar denk er nou eens heel goed over na. Er zitten een paar tips in die u best kunt gebruiken. De enige moeilijkheid is natuurlijk, je kunt het niet innemen, je moet het doen. Wat de rest betreft, maak u niet al te druk over al die magnetische velden en al die uitstralingen en zo. Uiteindelijk, uw mens leeft er al een hele tijd mee. En als het niet erger wordt, dan zal het best gaan. En als u natuurlijk, ik heb het al gezegd, de kans krijgt om een lekker huisje te krijgen, maar het transformatorhuisje is ingebouwd bij u, zorg dan dat die vertrekken die daaraan grenzen, niet gebruikt worden om bijvoorbeeld in te slapen of in te wonen. Geef ze dan een bestemming dat je er een uurtje of twee uur bent, maar meer niet, dan kun je er best wonen. Maar als je daar gaat slapen, dan ben ik bang dat het je minder goed zal gaan. En dat wens ik u niet toe, dus vrienden, mijn laatste woorden zijn, ik wens dat u allemaal uitstekend zal gaan, dat u innerlijke rust zult vinden en naar buiten toe al die meevalletjes die u niet meent als recht te mogen verwachten en die toch een enkele keer komen, al is het maar een zonnige dag. Goedenavond.
Er is nu een pauze van ongeveer 20 minuten. Als u te laat was, wilt u dan even hier uw entree betalen?